Hallo en welkom in Het Oog van de Storm, een podcast van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Mijn naam is Mark Minkjan en voor deze aflevering sprak ik met Sanne van Manen. Sanne is architect en oprichter en drijvende kracht achter Platform Woonopgave. Ze stelt fundamentele vragen bij het huidige woonbeleid en de rol van ontwerpers daarin. Want waarom spreken we nog altijd over bouwen, 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 terwijl de grenzen van betaalbaarheid, klimaat, bodem en energie allang zijn bereikt? Wat betekent het als de woningmarkt de grootste aanjager van maatschappelijke ongelijkheid is geworden? Sanne pleit voor een hernieuwde positie van architecten en stedenbouwers, als samenwerkende denkers die integraal kijken, verbinden en verbeelden. We bespreken in deze aflevering hoe Platform Woonopgave uitgroeide van een reeks scherpe vragen tot een actieagenda met concrete oplossingsrichtingen. Van wooncoöperaties tot het splitsen van bestaande woningen en het verbinden van woon- en zorgopgaven. We hebben het in dit gesprek over de oorzaken en effecten van de huidige wooncrisis, maar ook over de kansen voor structurele verandering, wanneer ontwerpers een maatschappelijke verantwoordelijkheid weer actief opnemen en daar ruimte voor krijgen in beleid en de bouwpraktijk. Sanne is oprichter van Studio Meent en werkte eerder bij MVRDV. Op het moment dat deze podcast uitkomt, is ze genomineerd voor de prijs Architect van het Jaar 2025. En wie weet heeft ze die prijs wel gewonnen tegen de tijd dat je luistert naar mijn gesprek met Sanne van Manen. Sanne, welkom in de podcast.
Dankjewel, Mark.
Ik wilde heel graag... Dit was al heel lang van plan. Ik wilde je heel graag interviewen voor deze podcast. Over jouw kijk op het woonvraagstuk. En jouw betrokkenheid daarbij. En dan specifiek ook Platform Woonopgave natuurlijk. Ja, een soort full disclosure. Daar ben ik zelf ook bij betrokken geweest. Jij bent nu al 2 jaar de drijvende kracht daarachter. Dus voor een deel zal het ook voor mij een beetje bijkletsen zijn. Maar daarvoorbij is het volgens mij heel belangrijk om het hier nog eens goed over te hebben. Voor mensen die dat platform nog niet kennen, dat zijn er steeds minder, denk ik. Maar ook voor mensen die het wel denken van, ja, hoe zit het nou precies in elkaar en waar gaat het naartoe? Nou, eerste vraag misschien maar gewoon hoe iets meer over de... Ja, ik denk toch wel een soort frustratie of de probleemstelling, zeg maar, van het begin. Hè? Het komt ergens uit voort, dat platform. Waar zit dat dan in voor jou?
Dat kwam gewoon heel erg voort ook uit de dagelijkse praktijk. Dus ik werkte toen bij MVRDV, ook veel aan woningbouw. Ik heb altijd wel een soort liefde gehad voor de woningbouw. Ik heb ook ben ooit begonnen te werken in België bij restarchitecten. Ook veel woningbouw gedaan, veel sociale woningbouw. En ik merkte steeds meer dat als architect dat het gewoon geen opgave meer was. Dus dat je een beetje uit dat proces werd gedrukt. Dat het niet meer ging over, nou, voor wie zijn we nu een woongebouw aan het maken? Wat voor faciliteiten horen daarbij? Wat voor plattegronden horen daarbij? Dus dat er soms letterlijk werd gezegd, plattegrond hoeft niet, hebben we al. Doe maar gewoon een gevel. En dat ik dacht, daar was ik gewoon gefrustreerd over. Want het is hoe je woont is gewoon heel belangrijk. Dat een plattegrond flexibel is, hoe je binnenkomt, hoe je je buren tegenkomt. Dat zijn gewoon fantastische ontwerpopgaves. En als je daar al niet meer aan kan werken, dat is gewoon niet leuk meer. En toen dacht ik ook op dat moment van, wij zijn een groot architectenbureau en dit is een crisis die ons raakt. Wat kunnen wij hierin betekenen en hoe staan we erin en kunnen we hier iets aan bijdragen? En toen wilde ik meedoen aan de aanvraag voor het stimuleringsfonds van Anders Werken aan Wonen. Uiteindelijk niet gekregen, ook omdat het veel te laat natuurlijk in het laatste weekend een heel plan schrijven, dat werkt nooit. Maar daardoor begon ik wel uit te zoeken van waar gaat het nou eigenlijk over en al die vragen te stellen. Eigenlijk voor de opgave van hoezo roept iedereen dat we die 1 miljoen woningen nodig hebben. En wat hebben we dan eigenlijk nog aan woningen? En wat kunnen we nog binnen de bestaande voorraad? Gewoon allemaal best wel simpele vragen. En toen kwam er een soort nerdheid in mij los. Dat ik dacht, dat wil ik allemaal uitzoeken. En dat wil ik dan ook vertalen in diagrammen. En toen begon al dat ik daarover gesprekken begon te hebben. Denk ook al met jou en met Barbara Luns, directeur van R. En die zei ook van, dit is wellicht al heel interessant. Breng dit gewoon naar buiten en laten we hierover met een aantal mensen samen een platform oprichten.
Ja, ja, dat herinner ik me nog wel, dat je toen dus een presentatie gaf bij een andere bijeenkomst. En die bestond vooral uit vragen eigenlijk.
Ja.
Dat je ja, die diagrammen liet zien van, maar hoe zit dit nou? Waarom, ja, ja. waarom is dit zo? Ja. En waarom is het niet anders? En dat is best wel krachtig, want daardoor sloegen er ook heel veel mensen op aan. En wilden heel veel mensen mee praten, meedenken. En dat had een soort mobiliserend effect, denk ik.
Ja, dus dat was toen ook dat we dachten, weet je wat, we brengen dit naar buiten. En dan zien we wel. Dus we zien wel of mensen uit het vakgebied daar geïnteresseerd in zijn, of dit speelt. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Dus dat bleek best wel heel veel positieve reacties. En ook dat heel veel mensen onderschreven, ja, hier moeten we mee aan de slag. En we hebben later ook nog, dus nu zijn we natuurlijk veel meer bezig met actieagenda en welke oplossingen kan je formuleren. En daar hebben we ook nog wel discussies over gehad van die analyse moet ook blijven bestaan. Dus dat vragende. Dus dan zeiden mensen ook, ja, doordat het eigenlijk nog niet echt antwoorden geeft, maar stiekem wel, doordat je het allemaal achter elkaar vraagt. Daar zit ook een bepaalde kracht in, want daardoor kan je er niet omheen. Of dat zijn niet mijn woorden, maar dat werd gezegd. Dat vond ik wel een interessante gedachte om ook dat deel te behouden. En,
ja. Ja, en als je antwoorden gaat geven, kan het ook een soort hermetisch of afgerond zijn meteen. Ja. Terwijl nu staat het meer open voor anderen om mee te denken. Ja.
Je zei trouwens geweest. Je zei, ik ben betrokken geweest. Nu ben je even druk met andere dingen, maar...
Nee, maar precies, ik ben betrokken.
Ben je er nog gewoon.
Zeker, zeker. Afgelopen maanden wat meer op de achtergrond, dat bedoelde ik eigenlijk. Maar ik denk dat heel veel mensen ook breder nog zich betrokken voelen bij het platform. Als ik ook alleen al kijk, bijvoorbeeld naar studenten op de academie... wordt het heel vaak aangehaald als referentiepunt in onderzoek voor een project binnen een studio of voor afstuderen. Om zichzelf ook een soort gronding te geven in het vraagstuk. En ik denk dat dat ook super waardevol is. Dat het een soort van contouren schetst van de situatie.
Ja. Dus leuk om te horen.
Ja, en misschien kunnen we straks nog wat meer over onderwijs hebben. Of over zeg maar nieuwe generatie ontwerpers. Dat idee van zoveel mogelijk mensen betrekken. Is dat ook belangrijk?
Dat is heel erg belangrijk. Omdat ik denk dat... Ik maak me soms best wel zorgen om onze sector. Dus de ruimtelijke ontwerpers, zowel architectuur als stedenbouw. Dat wat ik net vertelde, dat je ziet dat we steeds meer een beetje naar achter worden geduwd. Steeds meer adviseur worden. Dat zie je ook in dingen als zelfs participatie, wat altijd ons ook bij de ontwerpers hoorde. Dat wordt naar participatiebureaus gegeven. Of heel veel onderzoeken zoals op-top scans. Dat zijn eigenlijk gewoon onderzoeken waar visie voor nodig is. Maar dat wordt dan ook bij allemaal consultancies weggezet. Dus ons vakgebied wordt steeds kleiner en staat best wel onder druk. Dus als je kijkt naar de politiek, dan... Naar dat stoelrapport, dan...
Ja, dat gaat over een soort van het schrappen of versimpelen van regelgeving.
Ja, dus vanuit de minister heeft een commissie opgesteld en dan wordt er niet gedacht, daar moeten we ook een architect of een stedenbouwkundige bij hebben. Dus dat is best wel zorgelijk en ik denk dat de enige manier is dat we daar uitkomen of dat we weer positie krijgen, dat het is door samen te werken. Door samen een front te vormen en samen een inhoudelijk verhaal te hebben. Ja. En misschien zelfs, je kan nog een tweede aspect dat je ook kan zeggen... Eén is samenwerken, maar het andere is ook zelf coalities opzetten. Dus wij kunnen wachten totdat een ontwikkelaar ons belt en vraagt, zullen we samen iets doen? Maar we kunnen ook zelf kijken, welke mensen in het veld vinden wij interessant voor ons verhaal? En dat zijn misschien corporaties, dat zijn misschien gemeentes die heel praktisch met het handen in het haar zitten. Dat zijn ook sommige ontwikkelaars. En dan kan je zelf een verhaal opbouwen waar die aspecten ook in zitten, waardoor je ook serieuzer aan tafel zit.
Ja, dat je ook een wat groter... deel van het probleem toe-eigend. Of dat je niet alleen voor het eindstukje tekenen verantwoordelijk bent.
Ja, ik merk gewoon heel erg in de praktijk, en dat is een beetje negatief, maar gewoon dat als wij zeggen van als je het op deze manier doet, dan creëer je daar extra waarde uit, of dan is dat, we hebben daar allerlei argumentatie bij plannen, dat het gewoon minder serieus wordt genomen dan een ontwikkelaar die iets uitkraamt over een project. Omdat toch gemeentes heel snel kijken naar die kant, en dat ook allemaal als waarheid aannemen.
Hoe komt dat, denk je?
Ja, dat zit ook in de maatschappij. Dus dat zit ook in dat de hele maatschappij gewoon natuurlijk een transitie heeft doorgemaakt. Dat we veel meer naar dat markt denken. Volkshuisvesting is eigenlijk woningmarkt geworden. 10 jaar lang is volkshuisvesting ook weg geweest. Dus de overheid weet ook niet altijd meer van ja, hoe nemen wij regie? Dus na de Tweede Wereldoorlog had je gemeentes die zelf bouwden. Dat vinden we dus nu heel extreem. Dus iedereen is ook een beetje zoekende. En dan wordt gewoon natuurlijk heel snel geluisterd naar de mensen die geld hebben. En er wordt natuurlijk ook heel snel gedacht, oh ja, de enige die dit voor ons kunnen oplossen, dat is de markt. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar dat wordt wel gedacht. En dat, ja. Maar de, ja.
Maar daar verraad je al een deel van misschien je antwoord of de oplossingsrichting die je wel voor ogen ziet. Dat is dus om het niet helemaal bij de markt neer te leggen. Maar wat is een soort richting, een soort ontwikkeling die jij graag zou zien, waardoor er ja, toch meer mogelijk zou zijn misschien?
Nu duiken we al heel erg in de oplossingen. Één richting is natuurlijk dat je kijkt naar, laten we zeggen, je hebt corporaties die doen sociale huur. En je hebt de woningmarkt die ontwikkelen huur- en koopwoningen. Dus je zou kunnen zeggen, je maakt daar een iets tussen. Wat veel meer vanuit burgerinitiatief voortkomt. Dus de coöperatieve woongebouwen bijvoorbeeld. Dan moet het wel op een manier zijn dat het is nu nog heel erg afhankelijk van mensen die daar heel veel tijd voor hebben. En die dat ook kunnen uitzoeken. Ja. Dus dat is nog niet zo inclusief. Maar dat zou je ook iets meer, dat begint nu ook te komen in Amsterdam. Iets meer professioneel kunnen aansturen. Dat dat gewoon breder toegankelijk is. Maar dan, ja, dat zit als het ware tussen koop en huur in. En het is een model omdat het gaat uit van een vereniging van mensen. De vereniging die bouwt woningen. De vereniging die krijgt de hypotheek. Dus je kan als individu niet zomaar, je kan wel uit de vereniging, maar je kan niet je huis verkopen voor meer waarde, want het huis blijft altijd in de vereniging. Dus je stuurt dan op betaalbaarheid die ook blijvend betaalbaar is.
Ja, waar niemand even.
Maar dat is een van de oplossingen.
Ja, precies. Want misschien kunnen we, want ik heb nu ook de website voor me. Een deel daarvan heet Actieagenda. Want op een gegeven moment kwam de vraag steeds vaker, volgens mij, op lieve platform Woonopgave, wat moeten we dan wel doen? Weet je nog hoe die ontwikkeling ging? Van zeg maar meer vragend naar toch wat meer contouren schetsen van een ander systeem?
Dat kwam dus door die vragen. Dus eigenlijk door die vragen te stellen kom je er ook achter van, hey, hier zit eigenlijk al een oplossing. Dus eigenlijk door je oogharen zie je al potentiële oplossingen en zie je ze bijna als vanzelf verschijnen. Dus even bij het platform zijn meerdere mensen betrokken. Dus we hebben een kernteam van een aantal mensen. En we hebben een stichting en nog Madeleine en Martijn, die houden zich bezig, ook trouwens oud alumni. Die houden zich bezig met de website en het narratief naar buiten toe. En daarnaast, even kijken hoor, dus ik weet niet meer op welk moment, maar op een gegeven moment dachten we van ja, we moeten daar toch een volgende stap in maken. En toen hebben we toegewerkt naar 10 actiepunten, volgens mij ook door dat gewoon meerdere keren op te schrijven en onderling te lezen, aan te passen, te verbeteren.
Ja, en toen kwam ook een vraag, was dat een inspraakmoment naar de Tweede Kamer?
Dat was het. Ja, het begon eigenlijk met, oh ja, dat is ook wel heel leuk. Met de platform kwamen we er gewoon achter dingen die in de woonopgave niet kloppen. En hoe meer je uitzoekt, hoe meer je denkt, ja jongens, waarom doen we het niet zo? Of waarom kijken we niet verder? Als je allemaal getallen gaat optellen en je komt erachter dat je nog meer dan 1 miljoen woningen bijvoorbeeld kan vinden binnen bestaande woningen of binnen bestaande gebouwen. Of dat je binnen de stad nog ruimte hebt om uit mijn hoofd zeker 2 miljoen woningen kleinschalig toe te voegen. En als je dan in die wijken kleinere woonprojecten gaat toevoegen, dan kan je weer meteen die wijk verbeteren. Dus dan heb je ook nog eens. Dus je komt, hoe dieper je erin gaat, hoe meer je denkt van ja, maar hoezo kan dat niet? En waarom doen we dat niet zo? Dus dat is één aspect waar we natuurlijk op verder wilden. En dat andere aspect is waar het eigenlijk ook een beetje mee begon. Van dat je er ook achter komt dat als je dat wil oplossen, heb je gewoon visie nodig. En dan moet je integraal kijken. En dan moet je inderdaad kijken naar die bestaande voorraad. Of dan moet je kijken van wat is goed wonen en wat levert dat op. De manier waarop wij denken als architecten, dat is daar heel, of stedenbouwkundige, laten we zeggen, ruimtelijk ontwerp, dat is daarin heel erg waardevol. Dat je die verschillende aspecten, want het is een extreem complexe opgave. Dus ook niet alleen al het proces, dus de verhoudingen. Maar ook gewoon heel technisch is het complex. Van wat kan er op welke plek? Hoe gaan we om met klimaatcondities van de bodem? Hoe gaan we zorgen dat die hele bestaande voorraad ook verduurzaamd wordt? Dus er zitten ontzettend veel dingen in die het heel erg moeilijk maken. Maar juist dat integrale denken en die complexiteit omarmen. Ja. Dat is volgens mij iets waar onze sector heel erg aan kan bijdragen. Dus dat is eigenlijk een tweede agenda van het platform. Om ook daarin te kunnen laten zien van hey, wij kunnen hierin helpen. En precies. Zet en juist, ons in.
Nou ja, en juist niet als je er dieper induikt, dat je niet denkt van dit is echt, het wordt zo complex. En het wordt alleen maar zwaarder en meer. Maar dat je juist denkt van hier liggen zijn een paar opgaven. Als we je nou op elkaar leggen, dan ontstaat er opeens van alles. Dat hoorde ik jou heel erg zeggen. Want ik wilde ook inderdaad vragen van wat is het dan dat je als ontwerper juist dit vraagstuk goed kunt vastpakken, zeg maar. Wat zijn die kwaliteiten die daar die bij uitstek dat ontwerpdenken hierin waardevol maken?
Dus enerzijds die integraliteit. Dat vaak kan je dat al verbeelden. Dus vaak is dat al iets wat complex is. Dat je het überhaupt kan laten zien van deze aspecten spelen hier allemaal. En het heel erg in oplossingen of in verschillende oplossingen denken. Dus dit is af en toe zo complex dat je niet zomaar dit is de oplossing, maar dat je in scenario's moet denken van we kunnen die kant op, we kunnen die kant op. En dat is natuurlijk iets wat wij bij uitstek kunnen. En nu dacht ik er aan nog eentje. Nou, in ieder geval ook het onderzoeken wat eigenlijk de vraag is. Dus ik zie heel vaak in met name de grotere complexe opgaves dat dat men niet eens weet wat is nu echt de vraag op deze plek. Vaak zit er dan ook een grote klimaatopgave. Of als je dan naar de buurt ernaast kijkt, dan kan daar bijvoorbeeld nog heel veel toegevoegd worden. Mm-hmm. Dus eigenlijk de vraagstelling alleen al scherp krijgen.
En wat ook wel interessant is, dat denk ik vaak, is dat je door ontwerp juist weer een soort van andere situaties heel erg voorstelbaar kunt maken. Dus dat het ook echt kan helpen om die soort van stip aan de horizon te schetsen. Die in discussies, in politiek of in media vaak nog best wel missen.
Ja, dus dat was, ik weet ook weer mijn punt, dankjewel. Maar dat zijn eigenlijk al een paar dingen die je zegt. Dus het verbeelden, dus het laten zien van kijk, zo kan het ook. Maar ook dat lange termijn denken. Dus als je gewoon kijkt in die woonopgave, dan een ontwikkelaar die heeft eigenlijk een best wel korte termijn. Want nadat die gebiedsontwikkeling klaar is en de woningen verkocht zijn, interesseert het hun niks meer, want dan is hun business case afgesloten. Corporaties hebben natuurlijk een langer termijn, want die behouden ook woningen in bezit. Maar die, er zit ook toch wel een berekening onder met een aantal jaren. Dus wij als ontwerpers kunnen nadenken, maar deze woningen zijn nu voor die personen. Maar wat gebeurt er daarna? Kan dat aangepast worden? Wat zijn de condities van een wijk? Dus dat is ook een belangrijke. En het leuke met die politiek is, dus we kunnen hen inderdaad ook heel erg helpen. Dus waar ik achter ben gekomen, is dat heel veel mensen in de politiek, zelfs de mensen die op bouwen en wonen zitten, die weten echt niet zoveel. Dus die worden ook maar gewoon geïnformeerd door lobbyisten. Maar het is niet dat ze er. Dus wij kunnen hun helpen met meedenken over wat zijn nou goede oplossingen.
Ja, moet je wel net de fluisteraar zien te worden van de zeg maar de politieke winden die nu.
Bijvoorbeeld. Nu heb je de situatie dat we zitten nu op een voor de zomer en volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dus, en dit was iets wat ik voorheen helemaal niet wist, maar nu weet je van, die politieke partijen gaan nu hun programma schrijven. Dus die gaan nu opschrijven wat zij belangrijk vinden voor wonen. Dus stel dat wij zouden willen dat er meer ruimte komt voor coöperaties, dan kan je ze dat nu influisteren. En de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Want daar heb je een heel netwerk voor nodig. Dus wat we nu doen is hebben we gevraagd aan een partij, of die heet de Gideons Tribe. Dus die zijn heel erg bezig met de lobby naar de bouwtransitie, naar de duurzame bouwtransitie. En ik weet dat zij daar heel goed in zijn en al goed in zitten. Dus gewoon gevraagd, kunnen wij punten aanleveren? En dan komt het in ieder geval op die plekken terecht. Dus zo kan je best wel veel doen.
Ja, dat zijn toch de.
Of hopelijk. Ik bedoel, het is ook een beetje, kwaad kan het niet, dus.
Nee, inderdaad. Of ik herinner me ook nog een inspraakavond voor de woonvisie voor Rotterdam. Waar dat soort dingen wat minder makkelijk op de agenda kwamen. Maar dat blijft toch de krachtenvelden waar je in moet begeven als je echt.
Want toen dachten wij nog, waarom zitten hier niet meer architecten? Om bijvoorbeeld een pleidooi te houden voor zorg voor woonkwaliteit.
Ja.
Maar je moet ook maar weer net weten van, oh ja, je moet je op tijd aanmelden. Je moet weten überhaupt dat er mogelijkheid is voor inspraak. Dus
ja.
Je zag ook dat al die, want volgens mij ging het daarvoor ook over iets over verhuurders. En al die huisjesmelkers, die zaten er.
Die weten waar ze zijn.
Ja, die waren allemaal aan het inspreken over dat zij de goede waren. En
ja.
Dat is best wel grappig. Dus je moet ook maar net...
Ja. Ja, je moet dat net weten. Ja. Het is natuurlijk in potentie een heel mooi democratisch systeem. Ja. Maar als je net te laat bent of gewoon niet weet hoe die lijntjes lopen... Dat daar zit ook nog wel een soort ongelijkheid in macht. Nou, je, dus aan de ene kant schets je net ook architecten als een soort hoeders van de lange termijn of ontwerpers. Idealiter.
Ja.
Hè? Er zijn ook heel veel die daar misschien anders in staan.
Ja.
Wat is ook je oproep daarin? Hoe betrek je die mensen? Dit vakgebied.
Nou, ik zou dus wel... Ik ben gewoon heel erg voor van, wij hebben een maatschappelijke taak. En er zijn ook architecten die daar ongetwijfeld anders over denken. Maar dat zou mijn oproep zijn, van we moeten eigenlijk met z'n allen juist die maatschappelijke taak vervullen. En ik denk zelfs een beetje dat als we dat niet doen, dan kan het ook zijn dat we stapsgewijs steeds meer naar die achterkant worden geduwd. Dus ook eigenlijk om ons eigen vakgebied te versterken en weer aan tafel te krijgen, moeten we ook laten zien. En wij staan daarvoor en wij zetten ons daar. Ja, ik zie het op die manier.
Ja, we kunnen veel meer bijdragen. Dat je als je iets meer ruimte krijgt in ontwerp, of gewoon in ontwerp in brede zin, dat je ook een soort multiplier ontstaat van kwaliteit of.
Ja, dus je zou eigenlijk, je hebt natuurlijk wel van die grote bureaus die dan zeggen, weet je wel, van die wij zijn Champions League, dat soort uitspraken. Maar eigenlijk zou je dus bij elk gebouw of elk stedenbouwkundig project gewoon moeten denken van, maakt dit de wereld beter of toch net iets minder goed? En eigenlijk zou je dus alleen die, en dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld, want ik zit dan ook in een makkelijke positie, omdat je eigenlijk net begint aan je eigen bureau.
Ja.
Waardoor je nog niet zoveel monden moet voeden en dat je nog niet eigenlijk ook opdrachten aan het binnenhalen bent om maar draaiende te blijven. Dat is best wel een complexe situatie en ook echt een complexe realiteit. Maar toch zouden we eigenlijk elk project wat niet een positief eindresultaat heeft, zeg maar, als je alle schade die het toch ook wel toebrengt aan de wereld of het effect op de langere termijn. Dat het dat je alleen maar die projecten...
Dat je zelf eigenlijk al zou moeten inzien.
Ja, en dat is ook nog eens heel moeilijk, omdat het niet altijd gaat in de praktijk. Dus ik zat laatst bij een gemeente en daar hadden we een aantal voorstellen voor projecten gemaakt. En toen zei een van de ambtenaren direct, kan allemaal niet, want wij hebben geen eigen bezit en we hebben een heel ruim bestemmingsplan. Dus de markt mag hier alles. En toen dacht ik ook, oké. En nu?
Ja. Maar dat is ook net een politieke win, toch? Ik bedoel, dit is de situatie, is ook op, maar hoe die nu is, of hoe die is geworden, of hoe die 20 jaar geleden ook niet was.
Ja.
Van die dingen worden dan als een soort wetmatigheid aangenomen.
Ja.
Net als wat je net zei over die ontwikkelaars, dat nu de experts over van ruimtelijke kwaliteit zijn, of gewoon van het realiseren van genoeg woonruimte. Dat was eerder ook niet zo.
Ja.
Ja, de grootste star-architect van 100 jaar geleden, misschien in Nederland toch? Oud.
Is dat oud? De grootste?
Nee, misschien. Ik zit even te denken, omdat hij toen in die wel in die naastelijke dossier en zo in het MoMA stond. Die werkte gewoon voor de gemeente Rotterdam.
Ook de Smissens. Die werkte ook voor de gemeente Londen dan.
Ja.
En je ziet ook, we zitten toevallig in een nieuw instituut. Dus als je hier in het archief, daar heb je zo een bouwmagazine. En als je wel eens gaat bladeren door die uit de jaren 50 en 60, dan zie je ook dat dan Van der Steur een artikel met een mening over zo moeten we het land opbouwen. Of de BNA was toen nog de beroepsvereniging. Die kwamen ook met, het moet op deze manier gebeuren. En dat er veel meer engagement vanuit de grote architecten was. Zo leuk om te zien.
En dat misschien ook wel van je werd verwacht. Van als je niet in het debat mengde, dan telde je ook niet echt mee. Je moest wel iets van een idee of een visie hebben. Kom daar nu nog maar eens om.
Ja.
Misschien in algemene zin, wat zie je nu als belangrijke knelpunten in het woonbeleid, in het woonsysteem?
Nou, een van de dingen, heel simpel, de ambities die gesteld worden door de overheid, die worden gewoon niet gehaald. Dus er wordt dan gezegd, woontop, 100.000 woningen per jaar, 30% moet uit mijn hoofd sociaal zijn. Dan zijn er zelfs ook nog aantallen gesteld over, het is eigenlijk alleen maar aantallen sowieso en snelheid. Waar alle ambities om draaien. En je ziet gewoon dat zelfs als het gaat om het aantal oudere woningen of het aantal studentenwoningen dat daarin benoemd is, dat halen we allemaal niet. Nou, en dan denk ik nog, dus dat bouwen, dat het lukt niet. Het werkt niet op dit moment.
Ja,
en dan
dat zijn komt er uit van nieuwbouw natuurlijk.
Ja. Dus dan zijn er ook nog allemaal factoren die maken dat ik denk dat het bouwen ook gewoon gaat stoppen. Dus je ziet dat de bodem, die kan het allemaal niet meer aan. Dus de Delta-commissaris die heeft ook gezegd van ja, pas op. We hebben nu al 85% van alle woningen gepland op bodem die kwetsbaar is door klimaatverandering. Maar dan hebben we ook te maken met stikstof nog steeds. En volgens mij is er nu een schets van een mogelijke contour van wellicht een frame van een plan. Maar er is dus nog totaal geen plan en dat houdt gewoon echt heel veel woningen tegen. Vorig jaar heeft ook de provincie Noord-Brabant al een tijdelijke woonstop ingesteld. We hebben een drinkwatertekort en dat verschilt per regio, maar ook tussen nu en 2030 gaat dat grote problemen geven. Dus in Almere is al tijdelijk een bouwstop geweest door het drinkwatertekort. Dan hebben we netcongestie, dus heel veel plekken kan je gewoon in een uitbreidingsgebied niet meer, of dan weet je gewoon niet wanneer de aansluiting komt. Ik las ook een keer van nieuwe woningen met een warmtepomp, maar al die warmtepompen konden niet aangesloten worden. Dus dat is ook, en dat probleem wordt steeds groter. En ook daarover zijn inmiddels rapporten dat het niet voldoende wordt aangepakt. En dan is er nog eentje, dat is een beetje volgende stikstof. Heel technisch, er zijn Europese regelgeving over waterkwaliteit. En dat volgens mij ook als gevolg van de landbouw wordt dat binnenkort overschreden. Mm-hmm. Maar dat betekent dat elke druppel vervuiling die ook uit de bouw voortkomt, is er eentje te veel. En nog een interessant is dat als je de afspraken van Parijs bekijkt, van we gaan maximaal 1,5 graad opwarmen. Je zou dan daaraan een maximale carbonuitstoot hangen. En die carbonuitstoot die verdeel je weer onder alle landen en onder alle sectoren en uiteindelijk onder de woningbouw. Dan hebben we een budget. En dat is dus niet een budget per jaar, maar dat is gewoon één budget.
Ja.
En volgens mij is dat al op.
Wow.
Dus het gaat gewoon dat bouwen. Dat gaat niet goed.
Ik heb hoofdpijn nu. Ja. Ik denk van oké, laat maar. Ik gooi de handdoek in de ring.
Nee, ja, maar ik wil er nog eentje benoemen. Want dat vind ik eigenlijk nog een, daarbovenop nog een hele belangrijke. Is bouwen lukt niet. En waarschijnlijk gaat het nog meer vertragen. Maar daarnaast is er nog eentje dat je ziet, ons systeem is gewoon kapot. Dus dat financiële systeem, dus de huizenprijzen, die stijgen zo idioot snel. Dus ik laat ook altijd mijn eigen huis zien. En dat heb ik in 2015 gekocht. Dus dat is nu 8 jaar geleden. Nou, nu ben ik net voor mezelf begonnen. Dus dan kan je helemaal geen hypotheek krijgen. Maar toch zou ik nu, doordat ik dan stel, je hebt in die jaren wat promotie gemaakt en je kan iets meer hypotheek krijgen. Ja, mijn woning is in die tijd zoveel meer waard geworden. Dat is al minstens 140.000 euro. Daar heb ik helemaal niks voor gedaan. Ik ben op dit moment ook niet rijker daardoor. Maar ik kan dus op dit moment, want dat klein beetje, bijvoorbeeld toen ik net stopte bij MVDV, zat ik in een iets hogere functie dan toen ik mijn huis kocht. Dus had ik theoretisch op dat moment wat meer hypotheek kunnen krijgen, maar bij lange na niet genoeg om op dat moment mijn eigen woning te kopen. En eigenlijk zie je nu dat het verschil tussen een koper en een huurder is zo groot. En dan heb je nog in de sociale huursector is dat nog wat minder, maar vooral in de private huursector. Dat een koper, eigenlijk gaat je hypotheek relatief omlaag, want je rente is ook lager dan de inflatie. Nou, en een koper kan dan ook investeren in het huis, dus die kan dat verduurzamen, die kan er zonnepanelen op leggen, dus de energierekening gaat ook nog eens omlaag.
En de waarde gaat nog meer omhoog.
Ja, de waarde gaat omhoog en de huurder zit waarschijnlijk zelfs met een woning waarin de energierekening alleen maar omhoog gaat. En dan kom je gewoon nu in een situatie, en dat vind ik wel heel erg, dat je eigenlijk een kind van huurouders staat gewoon 2-0 achter in het leven. Dus die kan veel minder, de ouders kunnen veel minder vermogen opbouwen. Daar zijn ook hele duidelijke getallen over. Dat koopkind, laten we het zomaar even noemen, die of er nou jubelton is afgeschaft, maar toch, die zal ouders kunnen nog altijd een huis voor een kind kopen, ja, of in ieder geval maandelijks bijleggen. Mm-hmm. Dus het is gewoon, de ongelijkheid is nu al zo groot. Dus eigenlijk is de woningmarkt nu de grootste aanjager van maatschappelijke ongelijkheid.
Ja.
Dus nu hebben we nu zijn we op de bodem.
Ja, gaan we nu stoppen? Is dit het einde van het interview?
Ik zeg ook altijd in lezingen, dan vertel ik eerst dit om heel even te zeggen van zo staan we ervoor. En dan vraag ik, wie heeft er nog zin in?
Ja, het is echt zo'n rock bottom verhaal. Ja. Hè? Dit is in zo'n soort, ook wat je, een soort van persoonlijke of spirituele transformatie. Je moet je eerst helemaal crashen. Ja. Voordat je weet, de nieuwe versie kunt opbouwen, zeg maar. Dus vertel, hoe komen we hieruit? We hadden het net al over de actieagenda, natuurlijk.
Ja. Nou, het leuke is, het positieve is, dit is natuurlijk toch nog even, dit is, we lachen er een beetje om, maar dit is wel echt, dit gaat over mensen die noodgedwongen op een bank bij iemand moeten slapen of zelfs op straat. En het gaat ook over mensen die bepaalde levenskeuzes uitstellen. Dus dat, dit is wel echt heel, heel erg. Mensen die uiteindelijk aanspraak moeten maken op de sociale zekerheid, omdat ze gewoon een te hoge huur hebben en daardoor niet rondkomen. Maar goed, het leuke, het positieve is, er kan heel veel. Dus we kunnen dingen veranderen. Ik bedoel, dat kan gewoon beleidsmatig, kan je allemaal dingen veranderen. Bijvoorbeeld een aantal belangrijke oplossingsrichtingen. Eentje heb ik al genoemd, is dat coöperatieven. Dus stel dat je een nieuwe ruimte maakt voor veel meer coöperatief. Volgens mij staan er ontzettend veel mensen klaar om dat te willen doen. Er zijn ook heel veel ouderen die dat willen, die op een bepaalde manier samen willen wonen.
Ja.
Maar dat kan je als gemeente gewoon morgen ruimte voor maken. Dus dan kan je gewoon zeggen, nou, deze kavels die zijn daarvoor. Vaak is de grondprijs, moet dan wat aangepast worden, omdat coöperaties niet de hoogste grondprijs kunnen betalen. Maar dat kan gewoon, dat kan. En dat zie je ook al dat Amsterdam dat doet. Er komt ook een wet aan, wet bevordering coöperaties. Dus dat, en daarin staat dan dat gemeentes beleid moeten maken over coöperaties. Er komt een groot leenfonds.
Ze moeten op zijn minst al over gaan nadenken. Ja, ja. Is het wel of niet? Hoe dan? Ja.
Ja, en het positieve is ook dat coöperaties die er nu gemaakt worden, die zitten, als ik het goed heb, vaak op een huurniveau. Laten we zeggen, een beetje einde sociaal en begin middenhuur. Ja. En dat is precies waar er een heel groot gat is. Omdat heel vaak zie je dat die middenhuur, wat men dan betaalbaar noemt, die gaat natuurlijk altijd naar de eindgrens. Nou, dat is €1100. Dat is best wel veel. Dat vind ik niet heel betaalbaar.
Nee, dat gaat eigenlijk in de meeste gevallen boven de soort van gezonde woonquote, toch? Van iets van 30% van je inkomen en wonen.
Ja. En je zag op een gegeven moment in een stad als Zürich, nu weet ik even niet meer alle jaartallen, maar ik dacht in 2008 dat zij dachten, wij gaan daar vol op inzetten. Nu valt 1 op de 20 woningen in zo'n soort systeem. Dus het is ook, het heeft ook te maken met keuzes. En als je zegt, we gaan ervoor, dan kan er heel erg veel. En waar ik natuurlijk ook op hoop, dat als er meer van dit soort woningen komen, dat het ook de balans, dus dat de andere private huurwoningen ook wat lager in huur worden, of dat de koopwoningen, dus dat het een beetje een balans brengt in die idiote prijsstijgingen. Dus dat kan. Dan hebben we het al vanaf het begin over het vinden van woningen. Dus dat je ze niet allemaal nieuw hoeft te bouwen, maar dat je ook kan kijken binnen, zelfs binnen de bestaande voorraad woningen. Dus wel leuk, we hebben laatst ook, en dat is dan data van Sprinkel Urban Analytics, is gekeken voor Rotterdam. Dus stel je zou alle huishoudens zeggen, een eenpersoonshuishouden woont passend tussen de 33 en de 67 vierkante meter. Dus ook niet te klein. Volgens mij is het voor een tweepersoons 76 en 88. Dus zo is er eigenlijk voor elk 1, 2, 3, 4 persoonshuishoudens een soort bandbreedte, waarvan gezegd wordt, stel dat zou passend zijn. Hoeveel mensen wonen er dan te groot? En hoeveel mensen wonen er te klein? En als je dat dan weer zou allemaal eerlijk zou verdelen, theoretisch, dan is er dus ook in Rotterdam nog ruimte over. Als je dat dan weer, dat getal deelt door 75 vierkante meter, dan zit je op 38.000 extra woningen die gewoon dus door.
Dus eerst herverdelen
en
dan zit iedereen goed. En dan is er ook nog 38.000 zijn dan woonplekken.
Ja, en landelijk is dat dan, is er nog ruimte voor 3 miljoen extra mensen, dus 1,4 miljoen extra woningen. En dat zit dan heel veel in ouderen die bijvoorbeeld in een te groot huis wonen. En we hebben gewoon echt te maken met een, dus laatst of met Platform zijn we nu begonnen met een grote studie, ontwerpend onderzoek naar dat splitsen. Voor het CRA, dus het College van Rijksadviseurs en Rijksbouwmeester. En daar hebben we ook INTI bij betrokken, International Newtown Institute.
Ja.
En we richten ons dan op de gewone rijtjeswoningen, jaren 60, 70 en 80, die je eigenlijk overal in Nederland hebt. En als je dan kijkt naar wijken, dan ja, in 1970 woonden daar 3,2 personen gemiddeld per woning. En nu is dat 2,1. Dus dat is al een verschil van eigenlijk een afname van 34%. Dus we proberen daar ook een verhaal op te zetten van, we gaan hier niet allemaal mensen toevoegen. Nee, we brengen het weer op niveau zoals dat het was.
Ja, dat is heel slim op een bepaald sentiment inspelen, ja. Natuurlijk. Maar daarmee maak je het ook niet, is het ook geen radicaal idee als het ware, waardoor het misschien behapbaarder is voor veel mensen. Om dat te doen. En dan, nou, misschien is het wel leuk om hier even in bij te blijven bij dat splitsen.
Ja, dan hebben we straks nog een oplossing.
Oké, is goed. Want, nou ja, ook dat splitsen, dat is denk ik juist waar je, waar ook ontwerpdenken echt kan bijdragen. Ja. Sommige van die andere, zeg maar, verbeterpunten, die zitten wat meer systemisch. Maar dit wordt ook echt een heel ruimtelijk ding, waar mensen nu denken van, ja, maar hoe moet dat dan? Ik heb gewoon dit huis. Kan toch niet opeens zo of zo?
Ja.
Maar misschien kan dat wel.
Ja, je ziet dat het nu, en daar kwam ook de studie uit voort, dat het alleen maar van woning tot woning wordt aangepakt. Maar dat er niet, de eerste gedachte is dat we heel graag een ruimtelijke catalogus wilden opstellen. Van wat kan je allemaal doen? En hoeveel mogelijkheden heb je? En op welke manieren? En dan een tweede is om dat niet alleen maar te doen over de woning, maar ook over de wijk. Vanuit een soort positief verhaal van, kan je daarmee de wijk verbeteren? Kan je daarmee soms bijvoorbeeld straten met alleen maar kopsekanten? Dus dat is dan heel letterlijk. Kan je die, als je dan een woning split, zou dat ook kunnen dat die daarmee een andere voorkant krijgen? Dat zo'n straat levendiger wordt. Maar ook het verhaal van, er komen meer mensen bij. Dus meer draagvlak voor voorzieningen die eigenlijk de afgelopen tijd alleen maar zijn afgenomen. En als je dan ook nog combineert met soms een beetje verdichting. Dat soort wijken zijn, ja, we denken altijd Nederland is heel erg vol. Heeft een hele hoge dichtheid. Maar als je eigenlijk kijkt naar woongebieden. En met name dat soort wijken, dan is de dichtheid heel laag. En dan scoren we ook Europees veel lager. Of eerder in de middenmoot dan hoog.
Ja, dus het zou juist die, want dan gaat het vooral over een soort sprawl, zeg maar. Dus die Nederland zo vol maakt. Die zou je een hot kunnen toeroepen als je, als je dat wat meer verdicht. Okay,
ja. Dus soms kan je ook best iets toevoegen. En daarmee bijvoorbeeld, er is ook vaak heel veel open ruimte van lage kwaliteit. Dus parkeerplekken of gewoon een grasveld met niks. Mm. Dus dan kan je ook dat gebruiken om daarna een andere plek juist een kwaliteitsimpuls te geven. En dat gaan we dus allemaal visualiseren.
Ja.
En dan ook, daarbij.
Nou, en dan is het van, sorry dat ik je onderbreek, maar ik moest daar nog over door. En dat het juist heel persoonlijk kan worden daarin. Dat mensen zichzelf in zo'n situatie zien. Dat je bijvoorbeeld ouderen het de mogelijkheid biedt om wel in de wijk te kunnen blijven wonen waar ze graag zitten. En dat ze niet naar zo'n nieuwe ontwikkeling ergens anders moeten, die misschien heel tof is, maar waar ze niemand kennen.
Ja, dus heel veel ouderen zeggen ook, we willen best verhuizen, maar niet naar, we willen heel graag gewoon op deze plek blijven. Of we willen niet, soms zijn er ook rare systemen dat je dan voor een nieuw huis ineens een nieuwe hypotheek moet afsluiten en ineens weer hogere kosten hebt. Terwijl je net je hypotheek hebt afgelost. Dus er zijn ook van dat soort rare systemen.
Als je al nog een hypotheek kunt krijgen als je ouder bent. Ja. Dit helpt mensen ook om zichzelf te kunnen zien in die nieuwe situatie, in het nieuwe.
Nou, dat is de. We gaan in het najaar dit ook testen in twee wijken en ook in gesprek met bewoners. Dus het idee is dan ook om, we hebben nu allemaal visualisaties gemaakt van wijkfragmenten, waarin dus je kan laten zien, splitsen kan leiden tot een opwaardering van het groen of kan inderdaad een plek verbeteren. In de hoop dat als we dat allemaal ophangen, dat mensen, dat we niet zeggen, nou hallo, wij komen in nieuwe wijken, we gaan dit doen. Maar dat ze zelf kunnen kijken, hey, dit herkennen we uit onze wijk, dat vinden we interessant. Dit zouden we wel willen, dat ze bijna zelf met het materiaal kunnen nadenken over wat ze zouden willen, zonder dat dat opgelegd wordt. Dus ik ben heel benieuwd of dat, dit is natuurlijk ook testen of dat werkt en hoe dat gaat werken.
Ja, super spannend. Mooi dat het zich zo ontwikkelt in het ontwerp, het onderzoek.
Nou ja, en gelijktijdig, wat we daar ook aan willen koppelen is, kunnen we een soort cirkel maken, dat we hebben ruimtelijk ontwerp, maar ook beleid. Dus kunnen we dat, kunnen we een soort beleidstuk misschien bijna schrijven wat de gemeente kan implementeren. Maar we hebben ook bouwbaarheid. Hoe zorgen we dat, dat het realiseerbaar is en dat de kosten niet te hoog worden. En dan nog een ingewikkelde is financierbaarheid. Dat is dan weer een andere van, ja, hoe kan je uiteindelijk, stel dat iemand een woning splitsen kost, is gewoon best wel duur. Dus kan je manieren bedenken waarop dat gefinancierd kan worden? En kan je misschien ook, ja, dit is mijn fantasie, maar die woningen uit deze tijden waren dus allemaal woningen die mensen gewoon, die werden heel vaak op één inkomen gekocht. En in die tijd ook vaak een modaal inkomen. Dus die waren allemaal betaalbaar. Dus eigenlijk staat Nederland vol met woningen die ooit betaalbaar waren. Maar die zijn gewoon nu allemaal, het maakt, in Emmen kan je nog net onder de 2 ton een kleiner rijtjeswoning krijgen. Maar voor de rest is dit in heel Nederland gewoon boven de 4 ton.
Is dus zelfs dat, twee keer modaal?
Volgens mij kan je dat
misschien net,
net
twee keer modaal is of zo.
Dus hoe krijg je die, hoe zorg je dat dat splitsen niet gaat leiden tot nog hogere prijsstijgingen, doordat dan de twee woningen los net wat duurder zijn dan de ene woning. Ja, ja. Dus hoe kan je ze onderbrengen in een coöperatie? Of, en hoe dat precies vorm moet krijgen, dat is nog even een ingewikkelde. Mm. Maar toch willen we ook daar wat ideeën voor op papier zetten. Dat het een niet alleen maar gaat over dat ruimtelijke, maar dat die andere aspecten daar ook aan gekoppeld zitten.
Ja, boeiend en belangrijk, denk ik. Je zijn er nog, dat je nog één ding wilde benoemen? We hadden het volgens mij over woningen vinden, splitsen.
Eentje, dat kan nog zijn dat je, als je integraal kijkt. We zitten bijvoorbeeld nu met enorme zorgkosten. Dus eenzaamheid alleen al, dat kost 2 miljard per jaar. Dat kost de maatschappij 2 miljard. Er komen ook hele hoge klimaatkosten aan. Dus alleen al in Rotterdam volgens mij 18 miljard de komende 25 jaar. Hm. Maar vooral op die zorg, dat gaat ook een, dat lijkt ook alleen maar meer te worden. En daar komt ook best wel, of men voorspelt ook een soort zorgcrisis. Dat we het gewoon simpelweg niet meer aankunnen als, door de vergrijzing. Dus eigenlijk zou je nu elke nieuwe wijk die je maakt, zou je moeten inrichten op dat je met dementie makkelijker rond kan lopen. Maar dat gebeurt al helemaal niet. Maar je kan dit ook allemaal anders bekijken. Dus er liggen best wel kansen. Dus stel je, richt je inderdaad op van, we gaan woongebouwen maken die heel erg zich toespitsen op gezondheid. Of wijken gezond maken of verdichten en daarmee bestaande wijken gezonder maken. Daar ligt gewoon heel veel geld, heel plat gezegd. Mm. Dus er zitten gewoon, je kan, dat is ook altijd een beetje vervelend, maar je kan alles weer omzetten in geld.
Ja.
Dus een persoon die een jaar langer thuis kan blijven wonen, dat is bijvoorbeeld 20.000 tot 50.000 euro. Eenzaamheid, een persoon die erg eenzaam is, kost volgens mij 2600 euro per jaar. Hm. Dus zo zijn er allemaal, dat klinkt altijd een beetje stom.
Kun je alles gaan terugrekenen? Zo van, en dan,
ja, maar dat betekent wel dat er heel erg kansen liggen als je gebiedsontwikkeling niet alleen berekent vanuit de grondopbrengsten en vanuit de opbrengsten van de woningen, maar als je ook verder kijkt van, hey, kunnen we daarin zorg integreren, kunnen we onderwijs integreren, kunnen we allemaal eigenlijk gewoon win-wins benoemen en die gebruiken om nu meer kwaliteit te maken. Dus om nu te zorgen dat die wijken inderdaad klimaatadaptief zijn en gezond zijn. En daar zijn ook wel mensen mee bezig die daar veel slimmer in zijn dan ik. En een leuk document is van het Watertorenberaad Samen Slim, waarin ze ook berekeningen maken daarover.
Ja.
Maar eigenlijk zou je willen dat je niet een grondexploitatie hebt. Dit is even allemaal heel technisch. Maar dat je zou zeggen, wat is nou van die bestaande wijk of de nieuwe woonwijk een maatschappelijke investeringsexploitatie? En helpt ons dat dan om meer kwaliteit toe te voegen? Dus dat is ook nog een oplossingsrichting. Ja. Ietsje moeilijker, maar
ja, en maar in potentie levert dat enorm veel op natuurlijk. Als je het op die manier benadert.
Nou, en misschien is het zelfs zo dat je dat een noodzaak is. Dat het gewoon moet, omdat we anders een zorgprobleem hebben. Of omdat, ja, je kan altijd twee kanten op denken. Dus ook met een hoge huur. Ja, dat betaalt ook de maatschappij mee. Want als jij in de vrije sector mensen 1500 euro huur moeten betalen, dan en je kan niet rondkomen, dan moet je weer aanspraak maken op de overheid. Of als je daardoor niet uit elkaar kan gaan en dat levert stress op, Je komt in een burn-out of je kan niet wisselen van baan, omdat je bent eigenlijk aan het werken voor je huur alleen maar. Dus er zitten heel veel verborgen kosten alleen al in een te hoge huur. Dus als je op een andere manier daarnaar gaat kijken naar wat voor baten zijn er eigenlijk te halen, dan ligt er heel veel ruimte.
Ja, je hebt ook eigenlijk al regelmatig lesgegeven aan de academie ook specifiek. Zelfs een studio, hè, de platform Monopgave Studio, vorig jaar. Wat vind jij in het licht hiervan, hè, van die ambities van platform Monopgave, wat voor manieren van denken of vaardigheden vind je die moeten worden ontwikkeld in ontwerponderwijs?
Ja, ik geef eigenlijk al... Ik heb vroeger ook op de TU les gegeven, maar ik vind het altijd wel heel leuk om, laten we zeggen, om het semester of om de twee semesters les te geven. Ik heb heel veel hoop in de nieuwe generatie, dat sowieso. Nou, dat vind ik wel leuk aan iets als een ACAN of zo. Of misschien spreek ik het verkeerd uit, maar dat je daar ziet dat juist ook jonge mensen zeggen, ja, we pikken het niet meer.
Architects Climate Action Network.
Ja. Maar in het onderwijs kan je natuurlijk heel erg inzetten op die maatschappelijke rol. Van wat kan je nou bijdragen? En je kan heel erg inzetten op die integraliteit, maar vooral ook op dat, ja, dat wat jij doet, wat draagt dat bij? Mm-hmm. En toch een beetje dat engagement aanwakkeren. En dat wij daar een rol in hebben, een rol in zouden moeten hebben. En dat je ook, al werk je op een bureau, je kan alleen al beginnen door iets te benoemen. Dus heel vaak zeggen studenten ook van ja, maar ik wil dat we met ons bureau veel duurzamer gaan werken. En dan vraag ik ook altijd, nou, heb je het al een keer benoemd? Hè? Nee, heb je. Ja, kan je krijgen. Dus daar begint het al. Ja. Dat je uitspreekt. Dat je zelf zoekt naar mogelijkheden. En dan kan het zijn dat het niet lukt. Maar proberen kan altijd. Maar in ieder geval om dat aan te wakkeren. En ook dat opgaves daardoor, door die integraliteit, door die manier van denken, worden ze eigenlijk alleen maar leuker en interessanter. En wat we deze studio ook hadden gedaan is, dat was dan in het onderzoeksgedeelte, dat studenten moesten dan, dat hadden we gedaan samen met Teun van den Ende van Vers Beton, een journalist, dat ze een gebouw moesten nemen en kijken, wat zit er nou achter? Dus is dat al, soms is een gebouw al 3 keer verkocht aan een nieuwe ontwikkelaar, of aan een financierder, of zijn er al meerdere ontwerpen gemaakt en condities aangepast, of zitten er allemaal schimmige BV's achter? Dus een beetje die structuur en die geldstromen, om ook te laten zien, ja, het is meer dan alleen maar die laatste stap van dat ontwerp.
Ja.
Maar er zit vaak een complexe wereld nog achter.
Ja, nee, ik denk dat dat ook super belangrijk is dat je die ziet, dat je die twee ook kunt verbinden. Ja. Dus dat je,
ja, dus in de ontwerpopgave hadden we inderdaad gevraagd, ontwerp niet alleen een woongebouw, maar ook het financiële systeem wat je wil hanteren. Dus is dat een coöperatie of een community land trust? Of dat was wel heel leuk.
Ja, en dan ook daar maak je weer verandering voorstelbaar. Die misschien wat meer wat saaier lijkt of klinkt, of niet als onderdeel van de opgave voor ontwerpers.
Ja.
Maar als je wil laten zien wat dat kan opleveren, moet je het ook wel begrijpen. Ja.
Kijk, we kunnen als architecten gewoon niet de hele tijd alleen maar een crematorium ontwerpen. Want zo fijn. Ik bedoel, ja, die zie je toch heel vaak nog steeds terugkomen als afstudeeropdracht. Maar zoveel van dit soort opdrachten zijn er niet. Ja, nou, het is natuurlijk een beetje dat we ook opgeleid worden met heel veel van dat soort opdrachten. Die natuurlijk waanzinnig zijn. En misschien moet je hem ook 1 keer doen, maar ja, in de realiteit, je gaat gewoon niet alleen maar musea en crematoria ontwerpen.
Nee. Dus het is ook de vraag waar je voor wordt klaargestoomd.
Ja.
In onderwijs, maar ook wat je zelf kiest in je afstudeerproject. Van waar wil ik goed in worden?
Ja.
En waarmee onderscheid ik mezelf ook.
Ja.
Anticiperend op veranderingen die eraan zitten te komen. Of die ik vind dat die moeten gebeuren.
Ja, en stel dat wij als heel vakgebied zeggen van ja, we gaan gewoon niet meer slopen. Tenzij het echt niet anders kan. Mm-hmm. Dan verandert er ook iets.
Ja.
Alleen, we zijn ook nog heel vaak gewoon toch niet zo kritisch daarin of heel erg volgend.
Nou, als dat al de eerste vraag zou zijn bij naar een opdrachtgever toe, van moet je eigenlijk wel slopen of moet je eigenlijk wel iets nieuws bouwen?
Ja.
Dat kan al de situatie compleet veranderen. Ja. Maar omdat heel veel mensen daar natuurlijk niet bij stilstaan. Dat is een mogelijkheid. Dus dat is een goede tip. dat je gewoon af en toe, al is het maar heel klein of terloops, even iets bevraagt. Ja. Van waarom werkt het eigenlijk zo? Of moeten we niet eens dit gaan bekijken?
Ja, nee, want ik heb ook wel heel vaak architecten gehoord die dan zeiden van ja, dit is dit heeft nou eenmaal een onrendabele top. Dus we kunnen niet zoveel. En dan ga je doorvragen en dan zit er een bepaalde investeerder achter. En dan zeg ik, oh, maar die investeerder die heeft voor 800 miljard bezit in Nederland en betaalt 0 euro belasting. Ja, ik denk dat ze wel geld hebben.
Ja, zeker.
Of als je dan kijkt naar een Greystar, is altijd leuk om even op te zoeken wat verdient eigenlijk de CEO.
Wat is Greystar ook alweer?
Ja, dat is die Our Domain en dat soort
co-living
producten. Daar heb ik ook dus een hekel aan. Dat iedereen noemt een woning tegenwoordig een product. En ook concept. In mijn tijd als architect was een concept het concept van je ontwerp. Van wat is je idee van je ontwerp? En nu is een concept tegenwoordig een standaard huisje wat zo uit de fabriek komt rollen. Dat is concept woningbouw.
Dat heb je al eens eerder gezegd. Van wat nou als we op een of ander congres zijn of zo. Als we het nou niet meer hebben over woonproducten, maar gewoon over woningen.
Als ik aan denk, zeg ik dat nog steeds. Dus laatst was ik bij Dura Vermeer over sociale impact. Mocht ik iets vertellen en dat was wel heel leuk. En toen zei ik ook, laten we het nou geen, noem het gewoon woning. En uiteindelijk verandert je zin ook niet. Ja. Dus maar het gaat erom dat je dan iets meer denkt, oh ja, een woning gaat over bewoners. En
er zit al wat meer empathie in.
Ja, dan een product.
In de hele reeks.
Woonproduct.
Ja. Misschien ter afsluiting, waar hoop jij op de komende 2 jaar, 5 jaar? Voor jezelf, voor het platform, voor...
Ik hoop vooral dat we... Nou, dat we als vakgebied kunnen gaan helpen, echt kunnen gaan helpen bij deze opgave. En dat we daarmee dus een beetje de punten van de actieagenda zouden kunnen implementeren. En dan hoop ik vooral als ik echt een wens mag uitspreken, dat natuurlijk iets verandert. Dus ik zou het mega tof vinden als elke gemeente straks vol in gaat zetten op coöperatieve woningbouw in bestaande wijken. Om ook nog eens te zorgen dat de ouderen daar doorstromen. Dat zou heel erg vet zijn, maar... Dat is natuurlijk ook een beetje een naïeve gedachte. Maar kijk, als het alleen al zou kunnen lukken op een aantal plekken die dan een voorbeeld kunnen zijn. En dat je daarmee veel makkelijker kan zeggen, nou ga eens langs in deze wijk. Daar gebeurt het al. Dus als we toch, gewoon het allermeest wat ik hoop is dat we ergens een verandering kunnen in gang zetten.
Ja, volgens mij is dat al gaande, is dat al bezig. En,
ja, weet ik niet. Dat de ene moment... Denk ik, misschien wel. Soms, laatst was ik op de NEPROM dag van de ontwikkeling. Om in een sessie iets bij te dragen. En toen dacht ik echt van, oh nee, waar ben ik? En vond best wel lastig publiek. Wat ook heel vaak een beetje achterover leunt. En dan vraagt, maatschappelijke meerwaarde. Wat is dat dan precies? En hoe gaan we dat dan precies doen? En dat ik ook uiteindelijk zeg van, dat weet ik nog niet hoe we het precies gaan doen. Ik weet dat het heel complex is. Maar jullie zijn ontwikkelaar. Wat denken jullie vanuit jullie expertise? Denk eens mee. Dat is bij ontwikkelaars, of in ieder geval in zo'n soort gezelschap, soms wat lastig. Maar later sprak ik iemand ineens en die zei, ik was daar. Ik vond het een hele interessante sessie. Dus soms ben je ook ergens aan het praten en dan denk je, ik heb hier niks bereikt. En dan heb je misschien toch een zaadje geplant.
Ja.
En dan bij een volgend... overleg. Als dan nog een keer iemand dat zegt, dan denkt diegene, ik heb dit nu al, ik hoor dit vaker. Ik twijfel altijd van, voegen we nou wat toe? Is het zichtbaar genoeg? En soms zijn er momenten dat ik dan toch weer denk,
pessimisme wisselt het optimisme af misschien. Ja. Dat snap ik ook wel. Maar net als zoals je inderdaad misschien toch die ene ontwikkelaar bereikt.
Ja.
Binnen die 200 die daar naar je zitten te luisteren. Die wel iets anders wil proberen. Of die ene mooie wooncoöperatie in Nijmegen of in Amsterdam. Waar wel echt iets anders is gerealiseerd. En waar mensen wel kunnen gaan kijken en kunnen gaan begrijpen. Van, het kan gewoon. En dit wil ik misschien ook gaan doen. Een soort die kleine flickering van een soort...
Vorig jaar op het Stadsmakerscongres, dat organiseert R samen met de gemeente Rotterdam. Daar hadden we de hele actieagenda per tafel verdeeld. Dus samen met Violet Schoenberg had ik dat georganiseerd en R. en per tafel een soort hoe-vraag. Dus hoe kunnen we nu de zorgopgave integreren met de woonopgave? Of hoe kunnen we echt sturen op meer groen en meer klimaatadaptatie? En dan zie je, dan gaven we een introductie en daarna ging iedereen aan het werk. Dus 12 tafels met 10 mensen, waarvan dan, laten we zeggen, een derde ontwerper, een derde ontwikkelaar, of misschien een kwart, ook nog corporatie en beleidsmakers vanuit de gemeente. En toen kwam er zo'n soort stilte over die zaal, maar een soort geroezemoes. En dan heb je dat georganiseerd en dan sta je aan de kant, want dan ben je klaar. Maar dan zie je die hele zaal heel serieus al die onderwerpen bespreken. En dat is dan wel heel erg tof. En dan denk je van, dit is zo belangrijk dat mensen bij elkaar zitten en samen die onderwerpen ook in die, ook tussen ontwikkelaars, ontwerpers, beleidsmakers. Dus daar had ik dan een heel positief gevoel over. Ik dacht, wow, dit is wel echt heel tof dat ze dit nu, onze actieagenda, zo serieus aan het bespreken zijn.
Ja, dat is hoopvol. Dat mensen ook vanuit hun expertise, maar ook op hun creativiteit worden aangesproken. Ja. Om te denken van, ja,
echt wel leuk.
En dan merk je ook wel, denk ik, er moet iets doorcijpelen.
Ja.
Misschien moeten we dit over een jaar of twee jaar gewoon weer voeren, dit gesprek.
Ja.
En dan hebben we hopelijk heel veel best practices om weer verder te delen. Ja. Dankjewel, Sanne, voor dit gesprek.
Jij bedankt.